Laten we een ogenblik stil zijn om onze harten te richten op God. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vanmorgen zal in het midden van de gemeente het heilige avondmaal worden gevierd. En vanavond is er een tafel van voortzetting voor wie er vanmorgen niet is. En dan staat vanavond de dienst in het teken van de dankzegging. Er is een avondmaalscollecte en die is voor Padoreni. Dan hebben we dinsdagavond de gebedskring. Op donderdagavond hebben we een gemeenteavond, heel wat onderwerpen die zullen met u besproken worden. We hebben een stemming voor de kerkvoogdij, de jaarrekeningen worden gepresenteerd. We zullen u de nieuwe website laten zien en ook dingen toelichten over het gebruik van de herziene statenvertaling. De aanvang is om 8 uur stipt en omdat het een stemmingsvergadering is, moeten we ook echt 8 uur met elkaar aanhouden. U mag kopij voor het kerkblad voor zaterdag inleveren bij de heer J. Dijs. En zaterdagmiddag is er een contactmiddag voor de DZV. Tot zover de afkondigingen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 46, het eerste vers. Psalm 46, vers 1. We gaan met elkaar luisteren naar de samenvatting van de wet en daarna zingen we van Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Maar eerst luister dus naar de wet van God die Christus ons leert in een hoofdsom. Als hij zegt: u zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We gaan met elkaar lezen het tweede gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. En aansluitend zullen we ook bidden met elkaar. Maar we gaan dus eerst lezen het tweede gedeelte van het formulier. En als we dan gebeden hebben, dan zullen we ook gaan zingen van Psalm 32, het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Dus eerst het formulier, dan het gebed en dan Psalm 32, vers 3. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat we dit doen tot zijn gedachtenis. We zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de heilig en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Opdat we nu vast en zeker zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood. Hij dankte en brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker. Hij dankte en gaf hun die en zei: drink alle daaruit, want deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood. En vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dat is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. En zo hebben wij door die geest, die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen we deel aan al zijn weldaden. Het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat we alle één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu, opdat we dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij danken u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. We bidden u dat we zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat we er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent En die voor ons in alles, naar lichaam en ziel, zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat we getroost ons kruis op ons nemen. Onszelf verloochenen, onze heiland belijden. En in alle droefheid met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten. Als hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. En ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Heere, wat is het heerlijk dat u ons van al die dingen wil verzekeren vanmorgen. Verzekeren bij de tekenen van brood en wijn. Omdat u zegt, dit is mijn lichaam. Omdat u zegt, dit is mijn bloed dat voor u en voor jou vergoten wordt. Heere, wat is het een wonder dat we zo dichtbij mogen komen. Bij tekenen die zelfs de kleinste kinderen kunnen begrijpen. Heere, en dan bidden we in het bijzonder ook vanmorgen voor hen die thuis met ons verbonden zijn, die ziek zijn en die voorlopig niet op kunnen gaan of die misschien al heel lang niet meer met ons mee opgaan. En wiens verlangen het juist vanmorgen zou zijn om hier te zijn. Heere, wil daar in het bijzonder nabij zijn en laat uw aanwezigheid dan niet aan tijd en plaats gebonden zijn. Maar wees daar ook heel bijzonder nabij. Met uw woord en met uw geest. Heer, en daarom bidden we ook dat als we zo uw woord gaan openen ter voorbereiding op het avondmaal, dat u ons dus opnieuw zal bepalen bij de verwondering die we mogen hebben dat wij uw kinderen en erfgenamen zijn. Dat u voor ons de dood inging, opdat het eeuwige oordeel wat op ons had moeten rusten, op u kwam, Heer Jezus. Geef ons zo uw zegen. We bidden nu ook voor hen die nog jong zijn, de kinderen en de jongeren, voor wie het veelal ook een lange dienst kan zijn. Heer, wil geven dat dat ook weg mag vallen. Dat bij het zien wat er gebeurt, in hun harten het verlangen mag opkomen om eens daar ook aan de tafel plaats te nemen. Heere, dat alles, dat bidden wij van u. In de vergeving van al onze zonden, in de naam van de Heere Jezus. Amen. openen de Bijbel vanmorgen in 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 6. Omdat dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent u uzelf ook met diezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden van de mensen, maar naar de wil van God te leven in de tijd die over is in het vlees. Want het is ons genoeg dat we de voorgaande tijd van het leven de wil van de heidenen volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden dat u niet meeloopt met dezelfde uitgieting van de overdaad en dat zij u lasteren. Zij zullen rekenschap moeten geven aan degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. Tot zover. U mag uw gaven geven aan de Heere en zijn dienst. We hebben 3 collectes. 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst en de tweede collecte is voor de predikantsplaats. En de uitgangscollecte is een bijdrage in de energiekosten. En er is ook nog de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. We gaan zingen met elkaar van Psalm 16, vers 1 en 2 ter voorbereiding op de prediking. Psalm 16, vers 1 en 2. We zingen na de preek als de tafel wordt klaargemaakt van Psalm 130, vers 2. Psalm 130, vers 2. We willen kort met elkaar gaan stilstaan bij 1 Petrus 4, vers 5. Zij, dat wil zeggen dus degene die nog in het leven van overdaad en zonde leven, zij zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen, de levenden en de doden. Het thema is het oordeel voor je of al achter je. Het oordeel voor je of al achter je. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, heeft u op langs de snelweg wel eens die grote reclameborden met spreuken gezien? Spreuken met een rode achtergrond, witte letters. En dan staat er iets op zoals, wie de weg kwijt is, komt nog eens ergens. Ja, de weg kwijt zijn, dat is helemaal niet leuk. Dan ben je verdwaald. Maar die spreuk probeert je even op een andere manier naar de situatie te laten kijken. Een positieve manier. De filosofie is dat je een probleem vooral als een uitdaging moet zien. Wie de weg kwijt is, ja, dat is vervelend, dat kost tijd en je planning loopt in het honderd. Nee, je moet zeggen, kom je nog eens ergens. Die organisatie die achter die spreuken zit, die heet Omdenken. Die geven trainingen en cursussen in bedrijven en zelfs theatershows, waarin ze leren om te denken, om anders, om positief te denken over een moeilijke situatie. Ik moest denken aan dat omdenken bij het lezen van 1 Petrus 4. Want op een bepaalde manier leert Petrus ons ook omdenken. Als gelovige heb je het niet altijd makkelijk. Je omgeving accepteert het geloof in Jezus niet altijd. Die vinden dat maar wat vreemd. En die lachen je er misschien om uit. En die nemen misschien wel afstand van je. En het kost je vriendschappen. En dan kan je het idee krijgen, waar doe ik het eigenlijk voor? Wat levert dat geloof me nou eigenlijk op? Waarom al die moeite, al die druk, die vervolging, dat lijden? Nou zegt Petrus, je moet omdenken. Je moet als het ware een andere bril opzetten en daarmee naar de situatie kijken. Als dat lijden je overkomt, ja, dan is de natuurlijke reactie verdriet. Je raakt mensen kwijt. Mensen doen je wat aan. Je wordt belachelijk gemaakt. Je voelt schaamte of boosheid in je opkomen. Je kan er ook bitter onder worden. Of de neiging hebben om kwaad te worden en wraak te nemen. Petrus zegt, ga nou eens omdenken. Kijk door de bril van het evangelie naar de situatie. Petrus noemt het niet omdenken. Petrus noemt het je wapenen met het evangelie. En dan begint hij bij Christus. Hij zegt, Christus heeft toch ook voor ons geleden. Hoe heeft hij geleden? In het vlees, dat wil zeggen in zijn lichaam. Dat betekent zijn lichaam is gestorven. En je bent geneigd om daar natuurlijk heel negatief over te denken. Wat is dat erg? Iemand moet sterven. Maar Petrus zegt dan, dat deed hij voor ons. Om onze zonde, onze schuld, ons oordeel. Dat nam hij op zich. En ja, dat liep uit op zijn lijden en sterven. Hij is onze onschuldige plaatsvervanger die onze zonde droeg aan het kruis. Hij deed dat voor ons. En als je daarover nadenkt, ja, dan word je daar dankbaar van en dan word je daar blij van. Dat deed hij voor mij. Daardoor, omdat hij dat gedaan heeft, kunnen wij die in hem geloven niet meer leven als voorheen. Maar achter dat vreselijke lijden van hem zit een hele mooie, geweldige waarheid. Namelijk dat hij is gestorven voor onze zonde. Met de schuld, met ons verleden is afgerekend. Maar hij is ook gestorven aan de zonde. Hij heeft, dat wil zeggen, hij heeft de heerschappij van de zonde overwonnen. Dat heeft te maken met het heden. Met hoe wij vandaag leven. De heerschappij van de zonde is verbroken. En dat komt tot uiting in zijn opstanding. Waar hij de dood overwint. Om die reden kunnen wij die in hem geloven niet meer leven als voorheen. Die heerschappij die is verbroken. De Heer Jezus heeft ons daarvan bevrijd, van de heerschappij van de zonde. En daarom leven we niet meer naar de wil van mensen, zoals we dat zelf graag willen. Maar we leven naar de wil van God. Dus hij heeft met ons verleden afgerekend, de schuld van de zonde, met het heden, de heerschappij van de zonde. Maar dan komt nog een keer dat omdenken. Hij zegt ja, dat leidt tot wrijving. En tot een botsing met hen die niet geloven. Dat is logisch, want die ongelovigen die staan in een hele andere relatie met God. Die willen niet leven naar de wil van God. Die doen wat ze zelf doen. Die doen wat de maatschappij hen ingeeft, wat de tijdsgeest zegt, wat hun vrienden zeggen. Die gaan met de stroom mee. Ja, mensen die staan in een andere relatie met God. Houd die realiteit voor ogen als mensen je vreemd aankijken. Of met de nek aankijken. Of kwaad over je spreken, roddelen, lasteren. Dat is lastig, dat is moeilijk. Maar als je vraagt, ja, hoe komt dat? Hoe komt het dat zij zo in zo'n andere relatie tot God staan dan wij? Dan zegt de Heer vanmorgen, kom maar aan mijn tafel, dan zal ik het je laten zien. Want daar zie je in die tekenen van brood en wijn dat Christus in zijn lichaam voor jou geleden heeft. Zijn offer, waar jij in geloof amen op mag zeggen. Dat offer, dat is het geheim. Dat brengt jou in die volkomen nieuwe positie. Dat brengt, geeft jou die totaal andere gezindheid. Dat je niet meer voor de wereld leeft, maar dat je in de tijd die je nog over hebt voor God wil leven. En weet je, zegt Petrus in vers 5, die mensen die nu vreemd van jullie opkijken. Die nu leven in een leven waarin ze hun eigen begeerte volgen. Wat zich uit in losbandigheid en in dronkenschap. In leven vol met materialisme, waar het gaat om geld verdienen. En vaak op vakantie gaan en geld uitgeven. Die mensen die jullie nu belasteren en kwaad van jullie spreken, bedenk dat zij verantwoording moeten afleggen van hun leven. Zij leven niet ongestraft zo verder. Nee, ze moeten verantwoording afleggen. En dat is wat je moet bedenken, zegt Petrus. En daar ontkomt niemand aan. Want hij zegt, ze moeten rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Het is niet zo dat als iemand overlijdt, ja, dan mist hij de wederkomst en dan zal hij het oordeel ook ontlopen. Want zijn lichaam ligt toch in het graf. Nee, zegt Petrus, ook de onrechtvaardigen die zullen opstaan uit het graf om geoordeeld te worden. Maar wat een verschil met jullie, zegt Petrus. Hen staat het oordeel nog te wachten. Dat oordeel, dat bepaalt straks hun toekomst. Er zal eens gerechtigheid geschieden, hoe onrechtvaardig je ook behandeld wordt. Ze moeten er rekenschap van afleggen. Maar voor jullie, die geloven, is het oordeel al voltrokken. Weet je wanneer? Toen Jezus jouw zonde op zich nam. En aan het kruis voor ons stierf. Toen is Gods oordeel wat over jou komen zou, komen moest, op hem gelegd. Toen is de toorn van God vanwege alle zonden op hem gekomen. Het oordeel waaronder wij, zo zegt het formulier, het voor eeuwig hadden moeten wegzinken. En in ieder die dat evangelie gelooft, die Jezus Christus als zijn verlosser aanneemt, heeft geen oordeelsdag meer te vrezen. Want dan ligt die oordeelsdag al achter je en niet meer voor je. Toen Jezus op Golgotha jouw oordeel droeg. Ziet u hoe Petrus ons leert om ons te wapenen met evangeliegedachten? Door het evangelie leer ik anders kijken naar dat onrechtvaardige lijden wat ik meemaak. Dat zal eens worden rechtgezet. En daarom leert het evangelie mij ook anders denken over het gehele leven wat ik meemaak. Het evangelie zet het leven in eeuwigheidsperspectief. En de niet-gelovigen die hebben dat eeuwigheidsperspectief niet. Die zeggen, ja, ik zie wel als ik mijn ogen sluit wat me te wachten staat. Die weten van geen oordeel. Of die hoor je soms wel eens zeggen, nou, als ik daarboven ben, dan zal ik wel eens even vragen waarom dit of dat in mijn leven gebeurd is. Ze hebben er geen idee van wat hen te wachten staat. Ze hebben totaal niet in de gaten dat het een zondige levenshouding vreselijke consequenties heeft. Dat de Heer Jezus alles gezien heeft wat je gedaan hebt. Elk zinloos woord, elke zinloze gedachte, daar moet verantwoording voor worden afgelegd. En dat valt niet mee, dat valt voor niemand mee. Dan heb je de toorn van God verdiend, waaronder je voor eeuwig moet wegzinken. Het is een oneindig stervensproces waarbij je, bij wijze van spreken, nooit de laatste adem uitblaast. Want het gaat eeuwig door. Dat staat je te wachten als je buiten Christus bent. Dat staat je te wachten als je niet in hem gelooft. Hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Petrus zegt, die anderen die je nu dat lijden aandoen, moet je met andere ogen bekijken. En als we dat gaan bevatten, de ernst van dat oordeel, dat zij moeten ondergaan, dan kijk je anders naar ze. Denk je dan van mensen die je nu uitlachen en pijn doen? Nou wacht je maar, jij wordt straks geoordeeld. En dan zullen we zien wie er het laatste lacht. Jij bent voor eeuwig gestraft en ik gered. Nee toch? Het evangelie brengt een andere houding teweeg. Je krijgt bewogenheid met degene die je vervolgen. Je denkt, ja, zij lachen nu om mij, maar het lachen zal er straks vergaan. En dat is vreselijk, want dan roept Jezus ze ter verantwoording en hebben ze geen weerwoord. Dan vindt er een scheiding plaats en is het eeuwig te laat. En daarom zegt Jezus, heb je vijanden lief. Bid voor degene die je vervolgen. En dat is toch ook de hele lijn die wel vaker tegengekomen zijn in de 1 Petrusbrief. Dat die nieuwe levenshouding van ons als het goed is een reactie oproept. In eerste instantie misschien vervreemding of vijandschap. Maar het kan ook zo zijn dat ze zeggen, wacht eens even, wat is nou jouw geheim in je leven? En dan komt er een opening om aan vijanden het evangelie te vertellen. Weet je ervoor voor die gelegenheden? Juist vanuit die bewogenheid dat je ze niet over hebt voor dat oordeel. En voor die oordeelsdag dat ze Jezus zullen ontmoeten en er dan niet klaar voor zijn. De wetenschap van het komende oordeel maakt je niet hard tegenover niet-gelovigen, maar bewogen. Ja, en het maakt je ook nederig. Want zijn we niet enorm bevoorrecht? Als we straks daar aan die tafel zitten, dan zeg je toch, Heere, wie ben ik? Wie ben ik dat u in mijn leven gekomen bent? Wie ben ik dat u aan mij het evangelie verkondigd hebt? En wie ben ik dat u met uw Heilige Geest in mijn hart bent gaan werken? Dat ik ben gaan inzien dat dat oude leven een zinloos leven is. Wie ben ik? Maar mijn zonden maken scheiding tussen u en mij. Maar u overtuigde mij dat ik zo niet verder kan leven zonder u en zonder vergeving. Want dat ik dan straks dat eeuwige oordeel moet ondergaan en dat ik dan met lege handen sta. Wie ben ik dat u mij het geloof gaf, waardoor ik u ging liefhebben en uw offer aannam. Waardoor het oordeel nu achter mij ligt en ik niets meer heb te vrezen in leven en dood. Ik ben niets beter dan die mensen die mij nu belasteren. Het enige verschil is dat er juist geen verschil is En dat God een onderscheid maakt waar geen onderscheid is. Het evangelie maakt doden zondaren levend. Daar wijzen de tekenen ons op van brood en wijn. Jezus is voor mij ter dood gebracht. Hij is voor mij door het oordeel heen gegaan. Dat betekent voor het verleden, mijn schuld is weg. Voor het heden, de heerschappij is weg. En voor de toekomst, het oordeel is weg. Wat een verschil als we straks voor Jezus staan. Als Hij onze lichamen verheerlijkt heeft. Dan horen we vrijspraak. Wat een evangelie. Omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, ben ik gered. Van schuld en van de heerschappij van de zonde en van het oordeel. Amen. Is die verwondering er in je hart? Dat je zegt, ik kan er niet bij. Dat Hij mij gered heeft. Van zonde, van schuld en van het oordeel. Als je dat zegt, ik kan er niet bij, dan zegt de Heer Jezus, kom er maar bij. En dan reik ik het je aan in een teken. Van brood en van wijn. Het staat allemaal gereed. Kom dan maar. Er zijn zeker nog 4 plaatsen vrij. Aan deze kant nog 2. Laten we samen beginnen met gebed. Heren, wij danken u dat u ons hier aan uw tafel uitnodigt om heel dichtbij te komen bij datgene wat we zelf niet kunnen begrijpen en grijpen. En geef dan dat onze harten vandaag opgericht mogen worden naar u die in de hemel zit. Waarin nog steeds de tekenen aan uw lichaam daar zijn. Van de spijkers in uw handen en de speer in uw zij. De tekenen die zelfs in de hemel nog getuigen van het ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Geef ons een gezegende bediening aan deze tafel. Amen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken wordt tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggende begroeten is de gemeenschap met het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Neem en drink alle daaruit, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo voor ons gevloeid heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We gaan bij dit avondmaal bij de verschillende tafels stilstaan bij de gedachte die telkens weer terugkomt in het Nieuwe Testament. Namelijk dat het evangelie dode zondaren levend maakt. En we lezen nu nogmaals 1 Petrus 4 vers 6. 1 Petrus 4 vers 6. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden. Omdat ze wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. Wat zijn wij bevoorrechte mensen. Brood en wijn nemen ons mee naar de kern van het evangelie dat Jezus voor ons in het vlees, in zijn lichaam geleden heeft. Hij nam de zonde op zich, maar was na zijn opstanding van de zonde vrij. En daarom, mogen we zeggen, lig ik niet meer gekneld in banden van de dood. In de heerschappij van de zonde. Hoe kan dat, dat je dat evangelie ging geloven? Was u nou zo slim? Was er een moment dat je dacht, misschien moet ik toch eens na gaan denken over het leven na de dood? Want dan moet toch wel iets zijn. En ben ik dan wel goed voorbereid? Ben je toen op onderzoek uitgegaan en heb je allerlei godsdiensten naast elkaar gelegd en dacht je toen, ja, de beste visie vind ik toch eigenlijk wel de Bijbel. Nee, toch, dat ging heel anders. Je vroeg nergens naar. Het begon niet bij jezelf. Wij allemaal waren, zoals we hier zitten, geestelijk dood. En we moeten het hebben van dat wonder van 1 Petrus 4 vers 6. Want daartoe is aan doden het evangelie verkondigd. De boodschap van Christus die voor ons geleden heeft, die kwam van buitenaf tot ons. En de een die is in een gezin grootgebracht waar die ervan gehoord heeft. De volgende is er via vrienden door bepaald. Weer een ander werd uitgenodigd om mee te gaan naar de kerk. En de volgende werd door levensomstandigheden stilgezet en kwam toen met een collega in aanraking die gelovig is. En zo hoorde je het evangelie. Het evangelie dat zegt, je bent dood in zonde en misdaden. Je hebt Gods oordeel verdiend. Dat bedoelt Petrus als hij zegt dat die doden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Dat wil zeggen, wij krijgen het oordeel dat wij verdienen hier al te horen. In het lichaam. Opdat we straks zullen leven voor God in de geest. Wie dat in geloof aanneemt, die wordt levend gemaakt. Met Christus. En dan ben je niet langer geestelijk dood. Maar dan leef je naar God. Dat wil zeggen voor God en door de kracht van God. Daarom is het evangelie aan ons verkondigd. Omdat God geen lust heeft in onze dood. Maar dat de zondaar leeft en voor hem leeft. Wat een evangelie. Christus heeft voor ons geleden in het vlees. En hij is opgestaan opdat wij voor God zouden leven. Er is nog één vijand die overblijft. En die komen we nog tegen. En dat is de dood. Het sterven van ons lichaam. En daarna wacht de totale overwinning. Dan zijn we, zoals nu al, vrij van schuld, vrij van de heerschappij en vrij van het oordeel. Maar dan is er ook geen enkele zonde meer in ons overgebleven, in ons lichaam. Want dan zal dat lichaam door Christus verheerlijkt worden. En dan zal het volkomen zijn. Leven voor God in de geest. Laten we met elkaar gaan zingen van Psalm 116, vers 2 en vers 5. Psalm 116. Thank you. Ja, dat is een geloofsuitspraak, hè? Wandelen in het vrolijk levenslicht. We gaan straks de wereld weer in, waarin het alles behalve altijd vrolijk is. Maar dat levenslicht van het evangelie, dat blijft op ons stralen. En dat mag ons leren om vrolijk het leven weer in te gaan. Ga dan heen in vrede. Christus heeft voor ons in het vlees geleden. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Als u dat gelooft, dan mag u dat geloof komen belijden. Bij brood en bij wijn. Christus gaf zijn leven, opdat ik het leven zou ontvangen. Kom, want alle dingen zijn gereed. Laten we samen beginnen met gebed. Heere, trek onze harten op naar u, dat ze onze ogen en onze harten niet blijven steken bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn. Maar richt onze harten naar de hemel, naar u, Heere Jezus. Want het wijst allemaal op u. U bent degene die betekenis geeft aan wat we hier vieren. Ja, u bent de betekenis. U hebt voor ons in het vlees geleden, opdat wij zouden leven voor u. Laat dat, Heere, de waarheid zijn die in ons hart neerdaalt en waar u ons geloof mee versterkt. Amen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het verbroken lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem en eet alle. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggende zegenen is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink alle daaruit, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen met elkaar Johannes 5, vers 24 en 25. Johannes hoofdstuk 5, vers 24 en 25. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, dat is het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Ja, het is nogal wat, hè, wat Petrus zegt. Om mensen dood noemen. Die het evangelie niet geloven. Waar heeft Petrus die wijsheid vandaan? Hoe durft hij met zoveel stelligheid te zeggen dat het evangelie gepreekt wordt aan dode mensen? Die vervolgens tot leven zullen komen en niet meer in het oordeel komen. Nou, het antwoord vindt u hier in Johannes 5. De Heer Jezus zelf heeft het zo gezegd. Met de grootst mogelijke nadruk. Want hij zegt voorwaar, voorwaar. Nou, als Jezus dat zegt, dan moet je heel goed gaan opletten. Dan is het alsof hij zegt, ik ga jullie hier iets zeggen. Dat is zekerder dan zeker en dat mag je absoluut niet vergeten. Jezus zegt het ook. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En waarin zit dat geheim van de levendmaking? Wanneer word je opgewekt uit die geestelijke dood? Wie zijn woord hoort. Dat is het geheim. Dat woord van Jezus is zo krachtig. Als je dat woord hoort en gelooft, dan zet je dat als het ware over de verdoemenis, over het oordeel heen. Die gaat over van de dood in het leven. Dan gebeurt er iets dat net zo krachtig is als dat het graf opengaat en iemand die begraven is weer tot leven komt. Dat doet het woord. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Wie het woord hoort en gelooft, wie gelooft dat God zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om het oordeel dat over ons moest komen te dragen. Dat is het evangelie, dat doet God verkondigen, wie dat gelooft is van de dood overgegaan in het leven. God opent onze oren ervoor. En lees dan nog eens vers 25. Het uur komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Dat is een bijzondere gedachte. De tijd komt dat de doden de stem van de Zoon van God horen. Hoe kan een dode iets horen? Doordat God tot leven wekt. Doordat God ervoor zorgt dat je het hoort. Hij opent oren. Hij opent het verstand. Hij opent het hart. Zodat je gaat luisteren en geloven. Dat is een proces. Daar kunnen we zelf niet bij. Dat kan je helemaal proberen uit te dokteren. Wanneer is het nou allemaal precies begonnen? Ja, dan moet je op een gegeven moment ook zeggen. Dat is een geheim. Daar snappen wij niks van. Dat kan je niet doorgronden. Ja, wat we begrijpen, dat is dit. Het kwam niet door mij, want ik was dood. Het kwam door het woord. Toen ik dat evangelie hoorde, toen gebeurde het. Het is zo krachtig, het wekt tot leven. En dat is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En daar gaan we van zingen, met Psalm 89, vers 8. Psalm 89, vers 8. Ik zei daar straks, er wordt helemaal uitgedokterd hoe dat precies dan ging, hè, die levendmaking. Daar zijn boeken, dogmatieken over volgeschreven met allerlei theologische haakloverij van wanneer was dat nou dat we tot leven kwamen? Was dat net voordat we het evangelie hoorden? En dan wordt dat helemaal uitgeplozen. Ik heb dan altijd de gedachte hoe mooi het ook is om daarin mee te denken. Van ja, zijn we nou niet meer bezig met ons verstand en waar blijft het hart? Wat zegt maar het is, hoe het ook zij door u alleen. En laten we zo ook van hier gaan, niet terugdenken wanneer en hoe en wanneer was het nou precies en was het bij mij een proces of echt een moment? Nee, laten we uiteindelijk het hoofd omhoog steken. En zeggen, Heer, hoe het ook allemaal gegaan is in mijn leven. U weet het. En het is door u alleen. En daarom loof ik en prijs ik u. Ga dan heen, in vrede. Zegt u dat ook? Hoe het kan en wanneer het nou allemaal precies gebeurde, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het Gods werk in mijn leven is. Dat Hij mijn oren open deed gaan voor het evangelie en mijn hart deed geloven. Dan mogen we hier aan de tafel plaatsnemen. Om te gedenken. Door u, Heer Jezus, alleen. Omdat u in uw lichaam voor ons geleden heeft. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Er zijn nog genoeg plaatsen over. En de Heer Jezus, die zegt hier, ik voor u. Mijn lichaam voor u, mijn bloed heeft voor u gevloeid. En anders zal dit voor de morgendienst de laatste tafel zijn. Laten we samen bidden. Heer Jezus, wat een wonder is het. We kunnen daar niet bij. Dat u dode zondaren levend maakt. Wij kunnen dat niet begrijpen hoe dat gaat. Maar we kunnen het alleen aanbidden dat het zo gaat. Zoals u het bedacht heeft. Dat door het horen van het woord. Wij nu hier mogen zitten. Om onze harten te richten op u die in de hemel zit. Die dood en hel overwonnen heeft, die het oordeel voor ons gedragen heeft. Helpt u ons, Heere, en sterk ons geloof, dat we op u gericht mogen zijn en door uw tafel gevoed en gesterkt mogen worden. Amen. Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem, eet alle daarvan. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggende begroeten is de gemeenschap met het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Aan deze tafel lezen we Efeze 2, en daarvan de eerste 6 versen. Efeze 2, vers 1 tot en met 6. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, waarin u eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en de gedachten. En wij waren van nature kinderen van de toorn, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt ge zalig geworden. En hij heeft ons mede opgewekt. En hij heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Opnieuw lees je hiervan die geestelijke realiteit, dat geestelijk dode mensen levend gemaakt worden. Petrus wijst erop in zijn brief, en die zegt, ja, het doel van het evangelie, van de evangelieprediking is dat je leeft voor God. En Johannes zegt, ja, Jezus heeft dat zo gezegd dat het zo zou gaan. Het is door Christus, door zijn stem dat je levend wordt. Maar nu lezen we in Efeze 2 vers 5 nog iets anders. Niet alleen maar opdat we voor Christus zouden leven en dat het door Christus komt. Nee, er staat met Christus zijn we levend gemaakt. Met Christus levend gemaakt. Laat dat eens tot je doordringen. Wat dat betekent. Christus is door de kracht van God levend gemaakt, zodat hij uit het graf opstond. Maar Christus is niet alleen levend gemaakt. Nee, Paulus zegt hier, in die opstanding van Christus ligt ook onze opstanding. Onze levendmaking. Diezelfde kracht die nodig was om Jezus op te wekken, zegt hij een paar versen eerder, is werkzaam in ons. Zijn lijden en sterven, daarin heeft hij ons oordeel gedragen. In zijn opstanding ligt ons nieuwe leven. Wat een geestelijke realiteit, hè? Een geweldige realiteit. Met Christus levend gemaakt. Met Christus opgewekt, vers 6a. Met hem in de hemelse gewesten gezet, vers 6b. Een geweldige verandering, fenomenaal. Van dood in de zonde en de misdaden naar mensen die opgewekt zijn uit de dood. Van mensen die wandelen overeenkomstig het tijdperk van deze wereld naar mensen die wandelen met God. Van mensen die wandelen in de begeerte van hun vlees naar mensen die leven naar de wil van God. Dat is de verandering, zegt Paulus, die jullie door het evangelie doorgemaakt hebben. En dat alles omdat Christus zichzelf met ons verbonden heeft. Wij horen door het geloof met hem en bij hem. En alles wat van hem geldt, geldt van mij. Hoe is dat mogelijk? Waarom heeft God dat gedaan? Waarom heeft hij ons levend gemaakt? Waarom heeft hij ons die geweldige positie met Christus gegeven? Nou, zegt Paulus, er is maar één reden te bedenken. Omdat God zo rijk is in barmhartigheid. God liet je niet dood liggen. Ook toen wij dood waren in onze zonden en misdaden, heeft hij ons lief gehad. En koos hij ervoor uit vrije genade om je te roepen en het evangelie te doen verkondigen. Vanwege die grote liefde noemde hij je naam en wekte hij je op. Dat is de reden dat je hier aan tafel zit. Dat is de reden dat brood en wijn tot ons komt. Als teken van dat met Christus, die intieme verbondenheid met hem. We zijn één geworden met zijn lijden en sterven. En ook in zijn opstanding. Uit genade ben je zalig geworden. Door het geloof. En dat is niet uit u. Maar het is een gave van God. En omdat het Gods gave is, kan je het ook niet kwijtraken. Christus leeft en ik met hem. Want je bent met hem levend gemaakt. Laten we met elkaar zingen van Psalm 56, het zesde vers. Psalm 56, vers 6. Ja, dan kan je dat zingen, hè? Ik zal voor Gods oog, voor zijn bevelen leven. En dan kan je denken, ja, nou ga ik hier straks weg en dan moet ik dus wel extra goed mijn best doen, want ik kom van de avondmaalstafel af en ik heb zijn naam daar beleden. Maar zo werkt het niet. Net gehoord, met Christus opgewekt. Dat betekent niet, nou doe ik er zelf een tandje bij. Maar dat betekent, ik bedenk mij telkens, Christus heeft mij dat nieuwe leven gegeven. De heerschappij van de zonde. Ik hoef de zonde niet meer te dienen, want hij heeft mij vrijgemaakt. En zo mag ik in zijn kracht, zo zal ik in zijn kracht voor zijn bevelen leven. Laten we zo heen gaan. Met Christus opgewekt. Ten leven. Ga dan heen in vrede. Jongens en meisjes, jullie hebben echt je best gedaan. En als het goed is, hebben jullie ook veel kunnen zien. Dat hoop ik tenminste, dat jullie veel gezien hebben van dat brood en de wijn wat over die Jezus gaat. Maar je hebt als het goed is ook telkens weer iets terug horen komen. Namelijk dat God een God is die dode mensen weer levend maakt. En dat is het allerbelangrijkste wat we met elkaar vandaag geleerd hebben. Laten we samen danken en bidden. Heere, dank u voor die rijkdom aan barmhartigheid waarin u ons hebt lief gehad. Ook toen wij nog dood waren in onze zonden en misdaden. Om ons op te wekken met u. Heere, de gedachten vermenigvuldigen zich. Wij kunnen er niet bij. En dat is nou juist waar uw woord en waar uw geest ons wil brengen. Wij kunnen er niet bij met onze gedachten en daarom leidt het tot aanbidding. Heren, wij aanbidden u voor alles wat u ons gaf. Wij danken u voor die grote liefde die u, o Vader, voor ons had in het zenden van uw Zoon. Die u, o Zoon, voor ons had in het geven van uw lichaam. En die u, o Heilige Geest, ons gaf door in ons te werken. Ons het evangelie te doen horen en ons levend te maken met Christus. Aan u, drie-ene God, zij alle eer gegeven. Soli Deo Gloria. Amen. Wij zingen tenslotte met elkaar van Psalm 16, het zesde vers. Psalm 16, vers 6 is ons slotlied.
Thank you.
Bewaar het woord, herhef uw harten tot God ontvangen en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.